Gemeente, ook deze avond openen we de schriften. We lezen samen uit het Lucas-evangelie. We lezen daarvan het vierde hoofdstuk, de eerste 13 versen. Dus de schriftlezing voor vanavond vindt u in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 4, de eerste 13 versen. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus.
En Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde weder van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel, en had gans niet in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord van God. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al de macht en de heerlijkheid dezelfde koninkrijken geven. Want zij is mij overgegeven en ik geef ze wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satan. Want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij de Zoon van God zijt, werp uzelf van hier naar beneden. Want er is geschreven, dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet enige tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordende zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking volleindigd had, week hij van hem voor een tijd.
Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek kunt u in het voorgelezen schriftgedeelte vinden. Dat is vers 4. Dat zijn de woorden van onze heiland en die zal ik u nog een keer voorlezen. Er is geschreven. Dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Tot zover de schriftlezing, de tekst voor de verkondiging. Geliefde gemeente, het is de afgelopen maanden vaak in het nieuws geweest. Christenen moeten zichzelf uitspreken voor hun cultuur. Daar is het hoog nodig tijd voor. En misschien is het zelfs wel nodig dat er een nieuwe conservatieve zuil wordt opgericht. En een van de mensen die hier publiekelijk mee naar buiten trad, was de opiniemaker Wiert Duk. En hij pleitte in een radioprogramma voor een assertief christendom. Een christendom wat het is voor zichzelf opneemt. En hij kreeg in dat radioprogramma de vraag, maar wie is Jezus dan voor u? En hij antwoordde, nou Jezus... Bij Jezus denk ik aan die Jezus die de tempel schoonveegt. Die de tafels van de wisselaars omkeert. Ik heb iets met Jezus die krachtdadig optrad als het geloof het bedreigt. Maar ik heb minder met die Jezus die zijn linkerwang toekeert. Ik ben kortom voor een fermer christendom. Maar gemeente... Onze tekst neemt ons mee naar de woestijn. En wie komen wij tegen vanavond in de woestijn? Is dat de Jezus die zijn spierballen laat zien? Die even laat zien uit welk hout hij gesneden is? Of zien we een heel ander beeld oprijzen vanavond? Gemeente, laten we daar eens naar gaan kijken onder het thema Jezus strijdt met onze tegenstander. Jezus strijdt met onze tegenstander twee lijnen. Allereerst kijken we naar de verzoekingen van Satan. En als tweede kijken we naar de beantwoording, de reactie van de Jezus Christus. Allereerst de verzoeking. Lucas neemt ons vanavond mee naar de woestijn in Judea. En in de woestijn in Judea komen wij een man tegen. En als je goed naar hem kijkt, zie je dat zijn kleren nog nat zijn. Hij is namelijk zojuist gedoopt in de Jordaan. En nu dwaalt hij door de woestijn. En hij is in die woestijn van Judea om te vasten en te bidden. En jongens en meisjes, vanavond in de kerk, wie is die man? Is dat Johannes de Doper? Nee, dat is niet Johannes. De man die wij vanavond ontmoeten, u hebt dat al gelezen in de schriftlezing, dat is onze Heer Jezus Christus. Hij volgt wel de weg van Johannes de Doper. Johannes de Doper ging vanuit de woestijn naar de Jordaan, lezen we in het Markus-evangelie. Maar de Heer Jezus, hij gaat de omgekeerde weg. Hij gaat van de Jordaan, waar hij is gedoopt door Johannes, naar de woestijn. Hij is gedoopt, hij heeft zich laten dopen, onderdompelen in het water. En op het moment dat hij boven kwam, ging de hemel op en sprak zijn vader: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En de Heilige Geest is neergedaald, de gedaante van een duif. En deze geest, de Heilige Geest, heeft hem vervuld. En het is deze geest, gemeente, die de Heer Jezus vanavond leidt naar de woestijn in Judea. En in die woestijn verblijft hij 40 dagen en 40 nachten. Jongens en meisjes, stel je dat eens even voor. 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En de woestijn in Judea, dat was rots. Dat is allemaal zand. Overdag is het verzengend heet. 'S Nachts is het ijskoud. Daar ben je dan. Geen warm bed. Geen eten, geen drinken. In de woestijn is niets. En daar vinden we onze Here, de zaligmaker. Hij wordt door de geest uitgedreven naar de woestijn om te vasten. Want dat lezen we. En vasten, gemeente, dat is niet een soort dieet volgen. Maar vasten, dat betekent je leven toewijden aan de Here. Je richten op God, daar in de hitte en in de kou van de woestijn. Bij Johannes de Doper had de woestijn een hele andere betekenis. Als Johannes de Doper de woestijn ingaat, dan is hij daar om verbonden te zijn met God. Is het een plaats van rust en van bemoediging. Zoals we dat vaker zien in de Bijbel. Want ook Mozes, hij dwaalt door de woestijn. En in de woestijn wordt hij geroepen bij brandende braambos. We zien het bij Elia, die vlucht voor Izebel en die ook daar in de woestijn de Heer ontmoet om bemoedigd te worden. Nee, als de Heer Jezus de woestijn ingaat, gemeente, dan is hij niet om daar tot rust te komen. Hij is daar om verzocht te worden. Jezus betreedt het gebied van de tegenstander, van Satan, ook onze tegenstander. De woestijn, dat is een plaats voor hem van verleiding en van verzoeking. En niet voor niks staat er dat Heer Jezus 40 dagen, 40 nachten in die woestijn is. Jezus, 40-daagse tocht door de woestijn, is in alles verbonden met de woestijnreis van Israël, gemeente. Want tijdens de woestijnreis had het volk het zwaar. In de woestijn was het afzien voor het volk Israël. En vaak lees je in de boeken van Mozes dat ze klagen. Want er is weer eens geen water. Of er is geen eten. En ze zijn het manna zat. Ze mopperen. En in de woestijn sterven vele Israëlieten vanwege hun ongeloof. En als ze dan eindelijk aan de grenzen van het beloofde land zijn, dan geloven ze de verspieders niet. Ze gaan er niet in. Nee, ze mopperen. Het was beter geweest dat we in Egypte waren gebleven. En in Deuteronomium 8 vers 2 zegt Mozes het ook. Ook u moest heel de weg in gedachten houden waarom de Heer uw God u 40 jaar in de woestijn geleid heeft. En dan komt het. Omdat hij u zou verootmoedigen. En u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. De tocht door de woestijn van Israël is niet zomaar een weg van Egypte naar Canaan. Nee, Mozes zegt dat het de weg is van de Heer om te kijken of zijn volk hem nu werkelijk dient en werkelijk lief heeft. Zo is de Jezus in de woestijn. Ik zei het al, vijandig gebied. En als Jezus zo in de woestijn is en honger lijdt, dan klinkt daar in de woestijn, in de stilte van de woestijn, plotseling een stem. Een hele oude stem. Een hele bekende stem. Want plotseling is hij daar weer. De diabolos, de duivel, de verleider, de verdraaier, de vader van de leugen. In één keer is hij daar, na 40 dagen verschijnt hij. En hij is vlak bij de Heer Jezus Christus. Opeens verschijnt hij en staat hij lijnrecht tegenover Jezus. Die vervuld is en geleid wordt door de Heilige Geest. U hebt gezien dat de verschijning van de duivel op geen enkele manier wordt ingeleid. Lucas vertelt niet hoe de duivel eruit ziet. Hij schetst geen beeld van de duivel. Hij laat niet zien hoe hij eruit ziet. We lezen slechts dat de Satan spreekt. Hij spreekt tot de zaligmaker. En het is deze stem die spreekt, die we herkennen uit het paradijs. De stem van Satan, dat is zijn machtigste wapen. Dat is wat hij doet. Die stem, daarmee probeert hij mensen te verleiden en mee te nemen. Die stem, gemeente, die hoort u elke dag. Het is die stem die tegen je heeft gezegd: ach, het is toch veel beter om thuis te blijven vanavond. Waarom zou je naar de kerk gaan? Het is die stem die ons steeds weer meeneemt in de zonde. Het is die stem die steeds weer opnieuw het ons moeilijk probeert te maken. Het is die stem waarna wij steeds weer luisteren. Het is die stem waar we als mensheid in Adam en Eva naar geluisterd hebben. Want op het moment dat de stem spreekt van Satan, zijn wij geneigd onze oren te spitsen en te luisteren. Dat doen we dagelijks. En de duivel weet als geen ander hoe hij ons mensen moet bespelen. Hij kent onze zwaktes, onze geheimen. De duivel heeft al 2000 jaar ervaring en hij weet exact hoe hij u en jou moet inpakken. Het trof mij de afgelopen periode in de voorbereiding op deze preek en de prekenserie die ik wil gaan houden, dat er heel weinig goede studieboeken over de duivel zijn geschreven. Maar er zijn films, series en boeken te over. En in die films, in die boeken en die series wordt op een hele fascinerende manier over de duisternis en de duivel geschreven. In de film- en de muziekindustrie wordt de duivel vooral voorgesteld als iets of iemand die wij mensen kunnen verslaan. Waar wij iets tegenover kunnen zetten. En misschien denk jij vanavond wel bij jezelf hier in de kerk of thuis: ach, dominee, gelukkig merk ik weinig van de duivel. Waar maakt u zich vanavond druk om? U wilt mij toch niet bang maken vanavond? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Maar gemeente, zijn we ervan doordrongen dat er in deze wereld een macht werkzaam is die ons mee probeert te sleuren? Dat er iemand tegenover ons staat die ons probeert te verleiden en mee te nemen? Want de grootste truc van de duivel is dat hij de wereld en de mensheid heeft geprobeerd ervan te overtuigen dat hij niet bestond. Want gemeente, ook in onze kerk zijn wij ons er zo weinig van bewust hoe gevaarlijk die tegenstander is. Wij met onze westerse manier van denken, wij hebben de duivel praktisch weggeredeneerd. Ja, de duivel is er ook vanavond. Hij kan je hoofd vullen met allerlei andere gedachten, zodat je de verkondiging niet hoort. Hij kan je bang maken. Hij kan je inpakken vanavond. Want de duivel, gemeente, hij is ook onze tegenstander. Het is die oude vijand, de slang die niets liever wil dan alle kinderen van Eva meesleuren naar het verderf, die plaats die hem wacht. En daarom is hij er ook vanavond weer, om u en jou mee te nemen. In te pakken, weg te lokken bij dat evangeliewoord. Hij is ook vanavond bezig. Omdat u en dat jij zult eindigen op die plaats, in de buitenste duisternis. Hij gaat ook vandaag door de wereld. juist op zondag. Als een verscheurende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Gemeente, als wij zo de duivel in het oog krijgen, misschien denkt u dan, ik heb er weinig last van. Gemeente, als u weinig last hebt van de duivel, is dat vanavond een slecht teken. Want de duivel zal zich niet druk maken over mensen die toch wel met hem meewandelen. De duivel zal zich niet druk maken over mensen die hij toch al gevangen heeft in de netten die hij kan spannen. Maar de duivel zal ook vanavond strijden en verschijnen in het leven van een ieder van u, van jou, die de Heer Jezus zoekt en lief heeft. Als u vanavond uw leven wil richten op Jezus Christus, dan is hij erbij om u te bestoken met vragen. Om het vanavond tegen u te zeggen, uw zonden zijn te veel. Jij een kind van God, dacht het niet. Dan is hij er vanavond bij om je meteen weer mee te nemen in al die dingen die de wereld biedt. Als je de Heer Jezus zoekt en zijn koninkrijk wil binnengaan, zal de duivel er alles aan doen om je te belemmeren. Als je werkelijk de zaligmaker van zondaren zoekt vanavond, zal hij zich tegen je keren. Dan kan het zijn dat, dat ook vanavond de macht van de hel losbreekt in jouw leven. Want als de duivel iets niet wil, is dat u, dat jij vanavond zalig wordt. En dan zijn er ook vanavond in de kerk en thuis mensen die precies weten wat ik bedoel. Die leven met de Heere. En die de weerstand voelen steeds weer opnieuw. Die machten van de duisternis en van de zonde. Die ons proberen mee te sleuren. Er zijn ook vanavond mensen hier in ons midden. Die weten hoe machtig de duivel is. Wat hij kan. En als wij vanavond de Heer Jezus oog in oog zien staan met de duivel. Gemeente, dan is het goed om onszelf de vraag te stellen, aan wiens kant we staan. En zegt u dan vanavond toch vooral niet te snel dat u aan de kant van de Heer Jezus staat. Want de duivel kan ons ook met een keurig en net vroom leven meenemen naar de hel. Hij kan ook vanavond u het gevoel geven dat het met u en met jou wel goed komt. Terwijl je diep in je hart wel weet dat je de Heer Jezus niet kent. Omdat u wacht op dat bijzondere teken. Dat u ook uitverkoren bent. De duivel weet precies hoe hij u klem moet zetten. Zodat u zich de knieën niet zo buigen voor koning Jezus. Hij weet het precies, gemeente. En daarom wil ik u vanavond toch die vraag stellen. En geef u daar dan zelf maar antwoord op. Aan wiens kant staat u? Aan wiens kant sta jij? Sta jij door genade aan de kant van koning Jezus? Of hoort u ook vanavond nog bij de duivel en zijn rijk van duisternis? Aan wiens kant staat u, gemeente? Want vanavond is het nog mogelijk om van het rijk van de duisternis over te gaan naar het koninkrijk van het licht. Vanavond ligt hier het evangelie open, omdat u zou geloven in hem die ons leven is. Omdat u zich zou buigen voor hem en het tegen de Heer Jezus zou zeggen, Heere, bij u alleen vind ik mijn leven. Aan wiens kant staat u? Aan wiens kant sta jij? Geef daar vanavond nou eens eerlijk antwoord op. En doe er eens wat mee. Want gemeente, u hebt een nieuw jaar uit de hand van de Heere ontvangen. Omdat u met hem in 2026 zou leven. De duivel is in de woestijn gekomen om Jezus te verzoeken. En hij doet dat op een verleidelijke, suggestieve manier. Leest u maar mee in vers 3b. Daar vraagt hij aan Jezus, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. De duivel wijst Jezus op het feit dat hij honger heeft. En hij zegt er ook bij dat het niet nodig is dat hij honger lijdt. U bent toch immers de zoon van God. Dan kun je toch van deze steen een brood maken. Hoort u de verleiding? Hoort u de verzoeking? En in de eerste en in de derde verzoeking in Lucas 4 gaat het niet om de vraag of Jezus Christus de Zoon van God is. Want dat wordt duidelijk in de doop. Daar heeft de Vader het gezegd. Daar heeft de Geest het bevestigd. En het is ook de Heilige Geest die Jezus leidt. Maar wat zal Jezus doen op het moment dat hij geconfronteerd wordt met honger, met schaarste, met gebrek? Wat zal hij dan doen? En de verzoeking zit in de vraag of Jezus zijn goddelijke macht die hij heeft voor zichzelf zal gebruiken. Of dat hij werkelijk blijft in de dingen van zijn Vader. Want gemeente, de Heer Jezus is volledig mens zoals wij. En tegelijkertijd is zijn natuur en zijn kracht volledig goddelijk. En de duivel, hij vraagt het. Hij vraagt het of Jezus niet iets voor zichzelf wil doen. Want u bent toch de Zoon van God. En de reactie van Jezus op de verzoeking moet uitwijzen wat er nou in zijn hart zit. Zoals we lazen bij Mozes uit Deuteronomium 8. Door de verzoeking moet nu duidelijk worden wie de Heer Jezus is. Maar vooral wat hij is komen doen. Wat is er in het hart van de Heer Jezus Christus? En voordat wij verder gaan naar het antwoord van de Heer Jezus, gaan we ook luisteren naar die tweede verzoeking. En die tweede verzoeking, dat ziet u, dat gaat over macht en heerlijkheid. De duivel neemt de zaligmaker mee op een hoge berg en hij toont hem in een klein ogenblik alle koninkrijken van de wereld, alle macht, alle heerlijkheid die er hier beneden op aarde te vinden is. En hij zegt dat hij al die macht en al die heerlijkheid, al die glorie Jezus kan geven als hij knielt. En de vraag is of de duivel dat kan. Of hij werkelijk die macht kan geven. En als we de Bijbel erop nalezen, dan zien we inderdaad dat hij de overste is van deze wereld. Dat hij kan geven wat hij zelf gestolen heeft. En hij legt het aan Jezus voor, alle koninkrijken van de wereld. Jezus zal alle macht, rijkdom en schoonheid van de wereld ontvangen als hij knielt. En gemeente, juist vandaag de dag is het toch alleen maar macht en rijkdom waar de mensen voor werken. Het is toch macht en rijkdom wat de presidenten tot waanzin drijft. Tot oorlog in Oekraïne en Venezuela. Het gaat toch juist om macht, om rijkdom, om geld in deze wereld. Daar gaat het toch om. Daarvoor wil toch iedereen wel op de knieën. Wat zal de Heer Jezus doen? En tenslotte dan ook de derde verzoeking. Die verzoeking vindt plaats in Jeruzalem. En ik zal daar straks nog wel iets meer over zeggen. Op de top van de tempel. En de verzoeking is net als de eerste. De vraag, als u de Zoon van God bent, werpt u zichzelf dan naar beneden? En dan, ja, dan volgt er een Bijbeltekst, Psalm 91, vers 11. Want er staat geschreven, zegt Satan, dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Ze zullen u op de handen dragen, omdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Opnieuw klinkt de vraag of Jezus zijn macht wil gebruiken voor zichzelf. En nu zelfs met een mooie Bijbelse motivatie. En opnieuw de vraag, u bent toch Gods Zoon? U hebt toch alle macht in hemel en op aarde? Gebruik die macht dan eens voor uzelf. En de duivel, gemeente, de duivel, hij kent ook de Bijbel. En hij kan er als geen ander uit citeren. En zo wordt ook de verzoeking duidelijk. Dat de duivel zelfs met mooie Bijbelse woorden ons in kan pakken. Maar wel altijd op zijn manier en voor zijn doel. Gemeente, als wij nou voor die drie verzoekingen zouden zijn geplaatst. Wat had u, wat had jij, wat had ik gedaan? Als wij voor de keus hadden gestaan om brood te maken terwijl wij honger zouden hebben. Ik denk dat we het zouden hebben gedaan. Of als wij rijkdom, heerlijkheid en macht zouden krijgen. Als we maar slecht zouden buigen voor de duivel. We zouden het doen. We doen het toch elke dag. Op het moment dat wij luisteren naar Satan en naar de begeerte van de wereld, dan buigen wij toch weer voor hem. We hebben geknield, ook in het paradijs, en we doen het elke dag. En door dagelijks te zondigen, gemeente, buigen we ons voor de woorden van de verleider. En zo laten we ons meevoeren op het verkeerde pad. Weg bij de zaligheid, op weg naar het verderf. En gemeente, als wij de macht zouden hebben om van de tempel af te springen, wij zouden worden uitgedaagd, dan waren wij toch gesprongen. Want wij zitten toch zo in elkaar, dat als ons ego wordt geraakt, wij wel even zullen laten zien hoe wij in elkaar zitten. Maar gemeente, dan is de grote vraag vanavond: wat zou de Heer Jezus doen? En dat brengt ons bij het tweede, de beantwoording. Jezus, die wordt aangesproken door de duivel als zoon van God, antwoordt op een verbazingwekkende, eenvoudige, menselijke wijze. Leest u maar mee in vers 4. Jezus zegt het. Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Hoort u hoe eenvoudig dat klinkt? Hoe opvallend mooi. Er staat geschreven. De Heer Jezus toont aan zijn tegenstander, de duivel, geen macht. Hij overweldigt de duivel niet met goddelijke glans en majesteit. Hij stuurt geen legioen engelen om de duivel op te ruimen of weg te halen. Hij toont geen heerlijkheid. Nee, de Heer Jezus Christus, hij antwoordt eenvoudig met een Bijbeltekst. Met een Bijbeltekst, gemeente. Hij antwoordt de Satan met de woorden van Deuteronomium uit het Oude Testament. De Heer Jezus gebruikt geen goddelijke openbaring, geen wonderlijke kracht. Maar hij wijst de verzoeking af met het woord van God. Er staat geschreven. En dat woord, gemeente, dat woord wat hier vanavond open op de kansel ligt, dat heeft goddelijke macht. De woorden van God uit Deuteronomium 8 vers 3 hebben de macht om de verzoeking teniet te doen. Ze zijn bij machten om de duivel te laten zwijgen en de verleiding op te ruimen. Jezus, hij getuigt in de woestijn van de schrift. In de eenzaamheid van de woestijn klinkt zijn stem en hij citeert het. Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Dat zegt de zaligmaker. En gemeente, broeders en zusters, als dat woord van God dan zulke immense kracht in zich bergt, wat doen wij dan met de schrift? Hoe gebruiken wij het woord van God? Leven wij eruit? Lezen wij er dagelijks in? Niet omdat wij dat gewend zijn bij het eten, maar omdat hier woorden in staan die de duivel laten zwijgen. Omdat dit woord zo machtig is, zo rijk is, zo groot is, zo heerlijk is. Zijn we nog steeds, gemeente, onder de indruk van de woorden van de schrift? Drinken we ze nog steeds in als het beste drinken wat we ooit kunnen ontvangen? Want in de woorden van de Heere, gemeente, vindt u leven. Vindt u vergeving van zonde. In het woord van God, daarin ligt de kracht. Jezus zegt het, er staat geschreven. Niet het brood is het fundament voor het leven, maar het woord van God. Want alles wat wij om ons heen zien in deze wereld, het is immers geschapen door de klank van zijn stem. God sprak en het was er. Hij schiep. En Jezus antwoordt met het woord van God, laat zien dat die kracht van God nog steeds in zijn woorden te vinden is. Hij laat daarmee zien dat hij zelf de vervulling is van het woord van God. Hij is niet gekomen voor zichzelf. Hij is niet gekomen om zijn wil te doen. Maar hij is gekomen om de wil te doen van zijn Vader die hem heeft uitgezonden. De Heer Jezus, hij kent de wil van God. Hij kent de woorden van de schrift. En daarom weerstaat hij de duivel. Met het woord van God brengt hij de stem van de verleider tot zwijgen. En ook bij de tweede verzoeking geeft Jezus zo'n prachtig, eenvoudig antwoord. Als de duivel hem alle rijken van de wereld aanbiedt, dan zegt dit: ga weg van mij, Satan, wat er staat geschreven. U zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Opnieuw antwoordt Jezus niet door een machtig teken, maar met het sterkste wapen wat aan de mensen is gegeven. Hij antwoordt met het zwaard van het woord. Zijn wil gevat in mensentaal. Opnieuw klinken woorden uit de wet zoals wij die vinden in Deuteronomium. Waar Mozes Israël oproept om de Heere hun God alleen te dienen. God alleen is alle eer en alle aanbidding waardig. En zo weerstaat Jezus deze grote verleiding waar wij dagelijks voor vallen. Jezus weet wat aardse macht en heerlijkheid toe leidt. Hij weet dat al die rijken die de wereld heeft bevat geen stand kunnen houden. En Jezus laat ons met deze woorden ook meteen de angel zien van de verzoeking. Van de tweede verzoeking. Want in aardse macht en heerlijkheid, gemeente, dat heeft alles te maken met aanbidding. Wie zoekt naar aardse macht en rijkdom, die zal zich moeten buigen voor de God van deze wereld. De duivel. En de Heer Jezus legt in zijn antwoord, gemeente, daar nou heel scherp de vinger bij. U zult de Heere, uw God, aanbidden en hem alleen dienen. Gemeente, doet u dat dagelijks? Dient u, dien jij de Heere met heel uw hart, met heel uw leven? Hebt u het gezien dat alles wat deze wereld biedt luchtkastelen zijn en rommel? Dat er niets is in deze wereld wat stand houdt, maar dat alles verdwijnt. Dat alles wat deze wereld u kan bieden leeg is. Maar dat het woord van God bestaat tot in eeuwigheid. En dat hij u kan geven. Schatten en gaven die niet veranderen. Bij de derde verzoeking, de laatste verzoeking, neemt de duivel Jezus mee naar de hoogte van de tempel. En ook dan horen we een citaat, ik zei het al. Maar de Heer Jezus is niet onder de indruk van dat citaat. Van die losse Bijbeltekst uit Psalm 91. Opnieuw antwoordt hij met een gebod. Er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En opnieuw zwijgt Satan. Als een rode draad door deze geschiedenis zien we steeds weer opnieuw de woorden uit de wet van Deuteronomium. Jezus citeert elke keer opnieuw het Oude Testament. Omdat deze woorden kracht hebben. Omdat deze woorden bij machten zijn de verzoeker aan de kant te zetten. Zodat de duivel met lege handen achterblijft. Dat weer Jezus vervuld door de Heilige Geest. Met het woord de duivel bestrijdt en overwint, gemeente. Dan laat dat zien vanavond aan ons. Dat de Heer ons een heel machtig wapen gegeven heeft. Dat wij met de Bijbel werkelijk iets in handen hebben wat kracht heeft en waarde. Gods woord is een vesting, een veilige burcht. En niet voor niets schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze dat het zwaard van de geest het woord van God is. En gemeente, daarin ligt ook nu voor u en voor jou voor deze week de troost. Want als u deze week wordt aangevallen door de Satan, als hij bij u komt en u vertelt dat u geen kind van God kunt zijn, dan mag u hem wijzen op de beloften waar de Bijbel vol mee staat. Als de duivel komt en u meeneemt in de zonde, of dat probeert, dan kunt u hem afweren met een tekst. Als u zich vasthoudt aan het woord van God, hebt u een machtig wapen in handen. De Heere gaf ons zijn woord, dat woord wat zuiver is en goed. Omdat hij weet, gemeente, hoe de duivel werkt. Omdat hij de listen en de lagen van Satan kent. En hij heeft ons daarvoor een schild en een zwaard gegeven. Zijn woord. Dat woord van God, dat bekeert het hart van de zondaar. Dat beschermt de pelgrim op weg naar het Vaderhuis. En daarom, gemeente, is dat woord van God een kracht, een teken, een zwaard. En daarom klinkt ook op deze zondag de oproep om ook dit jaar veel en vaak de schriften te openen. Dat je ze niet alleen leest, maar dat u het meeneemt, dat u de woorden in uw hart draagt. Omdat u het weet dat hierin uw leven wordt verklaard. Het Lucas-evangelie En heeft wel een opvallend detail. Want u weet dat Marcus het oudste evangelie is en dat Matthäus vervolgens vanuit het Marcus-evangelie zijn evangelie heeft geschreven. En dat Lucas na het Marcus-evangelie is geschreven. En het Matthäus-evangelie. En die verzoeking van de Heer Jezus, die vinden we in het Marcus-evangelie, 1 vers. Maar we vinden die ook bij Matthäus. En als je die verzoekingen zou vergelijken, dan zult u zien vanavond dat Matthäus een andere volgorde aanhoudt dan Lucas. Beide beschrijven eerst Jezus' verzoeking in de woestijn met de vraag naar de broden. Maak van deze stenen een brood. Maar Lucas heeft als tweede verzoeking de koninkrijken die Jezus worden getoond vanaf de berg. En hij sluit af met de verzoeking in de tempel. En Lucas heeft bewust voor die andere volgorde gekozen. En dan is natuurlijk de vraag, waarom kiest Lucas bewust voor deze verandering? Nou gemeente, omdat Lucas een belangrijke verbinding wil leggen. Lucas wil ons laten zien met de verzoekingen in de woestijn, op de berg, maar vooral ook in de tempel in Jeruzalem, dat Jezus' verzoekingen verbonden zijn met Jezus' lijdensweg. Want vanaf hoofdstuk 9 lezen we steeds weer dat Jezus zijn aangezicht richt naar Jeruzalem, omdat hij in Jeruzalem zal lijden en sterven. En op weg naar Jeruzalem beschrijft Lucas dat de tegenstand tegen Jezus steeds heftiger wordt. De duivel zet alles in het werk om te belemmeren dat de Heer Jezus naar Jeruzalem zal gaan om daar te lijden en te sterven. In de verzoekingen worden al lijnen en patronen zichtbaar van Jezus via Dolorosa. En als Jezus straks gekruisigd zal worden, zal het ten volle openbaar komen. Maar het begint al in de hof van Gethsemane. In de hof waar Jezus alleen bidt en bloed zweet. En het roept tussen de bomen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij roept of er een andere weg is. Ook in de hof zie je de verzoeking, de verleiding om toch een andere weg te kiezen. Ook dan zie je het. Maar ook dan klinkt het uit zijn mond. Niet mijn wil, maar laat de uwe geschieden. Daar aan de vooravond van het lijden wordt het opnieuw zichtbaar. Dat Jezus niet voor zichzelf kiest. Maar dat hij gekomen is om de wil van zijn Vader te doen. Ook in de duisternis van Gethsemane klinkt het uit de mond van de zaligmaker dat hij volledig bereid is te doen wat zijn Vader hem gebiedt. Hij is ook daar trouw aan de Vader. En hij gaat de weg van lijden. En de Heer Jezus zal ook tijdens zijn lijden gevraagd worden. Als u werkelijk de Zoon van God bent, kom dan af van het kruis en wij zullen in u geloven. En ook daar hoort u de stem van de verleider. Want gemeente, als de Heer Jezus nou van het kruis zou zijn afgekomen, als hij het ze even zou hebben laten zien dat hij werkelijk de Zoon van God is, dan was er geen evangelie, dan was er geen verlossing. Maar hij is blijven hangen. Hij is blijven hangen omdat hij tot het einde toe de beker zou leegdrinken. Hij is blijven hangen aan het kruis. Omdat de zaligmaker niet aan zichzelf heeft gedacht. Maar aan u en aan jou en aan mij. Hij ging niet zijn eigen weg, maar hij is de weg van de Vader gegaan. Omdat hij in Gethsemane, omdat hij voor het Sanhedrin, voor Pilatus en op de kruisheuvel Golgotha mensen op het oog had die verloren zouden gaan. Mensen die gebonden zaten in de banden van Satan. Hij heeft niet aan zichzelf gedacht. Maar aan zijn kinderen, aan zijn kerk. Hij wist dat er zonder zijn lijden er geen weg voor u, voor jou, voor mij tot ontkoming zou zijn. En hij heeft de weg gelopen tot het einde. Hij heeft de weg uitgelopen. En daarom, gemeente, klinkt vanavond dit woord. Omdat u zou zien hoe lief Jezus u had. Hoe groot zijn genade is voor een schuldig en zondig volk wat hem niet kent. Heer Jezus heeft ons niet achtergelaten in de nacht en in de duisternis van het oordeel. Maar hij is in zijn genade achter ons aangekomen om ons te zoeken. Gemeente, heb jij vanavond gezien hoe de duivel in de woestijn, op de berg en in de tempel geprobeerd heeft om de zaligheid te blokkeren? Hij doet het vanavond opnieuw. Hij doet zijn uiterste best om u en jou gevangen te houden. Om zijn gevangenen gevangen te houden. Hij spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat jij bevrijd zou worden. Maar gemeente, vanavond mag het u worden verkondigd. Dat Jezus Christus sterker is dan de Satan. Dat hij gekomen is om de banden te breken. Om het licht te laten schijnen in deze duistere wereld is. Dat er redding is voor de grootste van de zondaar. Jezus Christus, hij overwint de duivel door zijn gehoorzaamheid. Hij breekt de banden die ons binden door zijn trouw. Want hij heeft u wel zien worstelen met uw zonde. Hij weet wel dat jij wacht op een bijzonder teken. Hij kent je pijn, hij kent je verdriet. Hij weet ook wel van je depressie. Hij heeft wel gezien hoe u meegezogen wordt door de krachten van deze wereld. Maar hij laat het u vanavond verkondigen dat hij gekomen is. Want er staat geschreven dat hij zou komen en ons zou bevrijden. En daarom mag het vanavond klinken, gemeente, dat Jezus Christus een verlosser is. Een zaligmaker. En dat hij nou gekomen is om u en jou rust te geven. Ja, hij draagt ook vandaag de kroon. Hij troont ook vandaag op de troon van zijn vader. Omdat hij de kop van de duivel heeft vermorseld. Hij die onze schuld en zonde draagt, heeft het werk van Satan teniet gedaan. En daarom, gemeente, is er vanavond genade. Genade en barmhartigheid voor mensen die dat niet verdienen. Daarom zwaait ook vanavond door genade de evangelie, door het evangelie de deur open voor mensen die gebonden zaten. Kom toch tot hem die gezegd heeft, kom tot mij toe, naar mij toe alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ja, gemeente, de Heer Jezus, hij kwam niet voor zichzelf naar deze aarde. Hij kwam niet zodat hij brood kon eten als hij honger had. Hij kwam niet voor zijn eigen koninkrijk. Hij kwam voor ons. De Heer Jezus is gekomen omdat hij de duizenden zou voeden bij het meer van Galilea. De Heer Jezus is gekomen zodat hij bezetenen kon bevrijden uit de klauwen van de duivel. Hij is gekomen om het goede nieuws te verkondigen, het evangelie dat er vergeving is en redding. Dat zijn koninkrijk gekomen is. En dat koninkrijk ook vanavond nog wagenwijd open staat voor zondaren die voor hem neerknielen. En dat zegt Heer Jezus Christus, bij u alleen wil ik zijn. En daarom, gemeente, heeft Wierduk geen gelijk. Cultuurchristendom bestaat niet. Het is een verzinsel. Het is een spook uit het verleden. Want Jezus' kracht, gemeente, zit hem in zijn menswording. Jezus' kracht, het zit in het woord van God. Jezus' kracht, dat zie je op het moment dat Jezus zijn wangen toekeert, zijn rug geeft en zijn handen. Op het moment dat hij wordt gekruisigd en zwak is. Op het moment dat hij vernederd wordt. Daarin ligt onze bevrijding. Juist zijn zwakheid. Juist zijn zwakheid. Daarin wordt de kracht en de liefde van God zichtbaar. Want Heer Jezus Christus, hij is gekomen om te dienen. Om te redden. Om te verlossen. Hij kwam voor u. Hij kwam voor jou. Omdat hij onze hongerige en dorstige zielen zou kunnen voeden met het hemelse brood. Het brood des levens. Waar u werkelijk wordt gevoed. Gemeente, vanavond is de Heer Jezus in uw midden. In de gedaante van zijn woord. Hij komt naar ons toe. Te midden van onze woestijn. En hij zegt het vanavond tegen u en tegen jou. Er staat geschreven. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de onrechtvaardige man zijn gedacht en hij bekeert zich tot de Heere, zodat hij zich zijner ontfermt. En tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig geluk. En er is gezegd, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Zijn er dan vanavond nog mensen die weten dat ze in de gevangenis zitten? Zijn er vanavond nog mensen die, als ze heel eerlijk zijn, moeten zeggen dat ze zondaar zijn? Gemeente, dan komt de Heer Jezus vanavond naar u toe met zijn belofte en met zijn genade. Gelooft u dan in Hem, kniel voor Hem neer en Hij zal u bevrijden. Hij zal u redden. Twijfel niet aan zijn woord, want het is een schild voor mensen die vrezen en die worden aangevallen. Het is een zwaard om mee te strijden tegen het kwaad. Zeg het tegen de Heere. Heere, ontferm u over mij. En Hij zal u horen. Want onze God heeft zijn woord aan ons gegeven. En in dat woord horen wij dat Hij gekomen is. Om zondaar, ja om jou, te behouden. Amen.